We gaan met elkaar lezen drie gedeeltes uit Gods woord. En wel 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. En vervolgens 1 Johannes 2, vers 18. Nou, ik herhaal het zo nog even. We gaan eerst de Thessalonicenzen lezen. En dan geef ik u straks wel de tijd om ook de rest op te zoeken. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Dan staat boven bij mij de opstanding bij Christus wederkomst. En dan schrijft Paulus aan de gemeente van Thessalonica. Maar ik wil niet, broeders, dat u ontwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bezuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. 1 Johannes 2, vers 18. En dat is Johannes de apostel, die schrijft aan de 12 stammen en de verstrooiing. En dan schrijft hij kinderen. Het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristenen gekomen, waaruit wij weten dat het de laatste uur is. Nu gaan we naar Filippenzen 3, vers 17 tot en met 21. En schrijft Paulus aan de gemeente van Filippi, leven als burgers van de hemel. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeggen nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Het zijn prachtige gedeeltes uit de Bijbel. En dan denk ik op een gegeven moment, als je kijkt om je heen wat er allemaal gebeurt in deze wereld. En ook de eerste gedeelte die ik gelezen heb. Dan zijn er heel wat periodes, ook in mijn leven. Ouderdom heeft voordelen en nadelen. En ouderdom heeft als voordeel dat je langer terug kunt kijken dan jongeren. Want je hebt van alles meegemaakt, en zo ook de ouderen onder ons hier. En er is ook van alles gezegd. En over nadelen wil ik niet praten van ouderdom, maar puur over het voordeel. En als ik dan alles, ik ben alles erbij langs gegaan wat ik in mijn leven meegemaakt heb. En nu zijn er mensen die nog ouder zijn dan ik, die nog meer hebben meegemaakt. En als je alles op een rijtje zet, wie kent de boeken van Hollensie? Weet je, Het was iemand die zelfmoord wilde plegen. Weet je wel. En ik heb die boeken verslonden. Ik was 18 tot 20 jaar. En je geloofde alles wat je daar las, geloofde je op zijn woord. Want hij had gestudeerd, hij was theoloog geworden nadat hij zelfmoord neigingen had. En zelf dacht hij dat hij leefde in de einde der tijden, omdat hij in wezen de oorlog in Korea aan een lijf had ondervonden. Hij was daar soldaat geweest, op de terugweg, hij wilde zelfmoord plegen. Zit hij ergens in een hotelkamer en hij begint de Bijbel te lezen. En dan komt hij bij een openbaring terecht en die zegt hij, wij leven in de eindtijd. Hij begint theologie te studeren en het bevestigt hem in alles. Israël, Zesdaagse Oorlog, maakt hij mee en hij zegt, wij leven in de eindtijd. En zo zijn er miljoenen boeken geschreven door hem, miljoenen boeken verkocht. En tienduizenden tot geloof gekomen, alleen maar om wat hij schreef. Want het is eigenlijk, zo heb ik het als ik terugkijk ervaren, een soort angstevangelie. Want kom nu maar tot geloof en als je er niet bij hoort, dan weet je wat er gebeurt. Dan ga je naar de hel, daar komt er kort zijn op neer. En één ding wat hij heel duidelijk daarin zette, de eindtijd, was aan het eind van de 70e jaren, eind van 1970, begin van 1980. En wij geloofden hem op zijn woord. En ook andere gebeurtenissen tijdens mijn leven. En misschien hebt u straks nog een aanvulling daarop. Er was de oorlog in Korea, wat ik net noemde. Vietnam. En als je dan op de internetsites keek, het was allemaal de einde der tijden. Wat ik net al noemde, 1967, Zesdaagse Oorlog. Dan komt in 1973 de Yom Kippur Oorlog. Ja, en allemaal, ik was tussen de 20 en 25 jaar en het werd op school overgesproken. Nu, eindelijk gaat het gebeuren. De Heer Jezus komt terug. En zo heb je het allemaal beleefd. De oliecrisis, de Arabische landen die kwamen in opstand, draaiden de kraan dicht. Oudloze zondagen kunnen we ons nog herinneren als je ouder bent. Weet je, en al die soort dingen zet je op een rij en denk je, hoe vaak is de einde van de tijden al niet verkondigd? En dan nu, wat hebben we nu? Vandaag, corona. Corona. En als je dat gisteren, ik weet niet of je gelezen hebt, afgelopen dagen in de krant las. Dus ontstaan gewoon gemeentes die dus tegen vaccineren zijn. Het is onvoorstelbaar. En dan denk ik op een gegeven moment, hoe is het mogelijk? Alleen als ik terugkijk naar mijzelf, dan denk ik van, ja, hoe is het mogelijk? Ik nam alles aan wat iemand anders zei. En Gods woord bleef gesloten. Alleen nu, dan kom je tot ontdekking dat Gods woord zo rijk is. Maar als je dat zo bekijkt, dan denk je van jongens, en wat voor tijd leven we nu? Ja, ook nu blijft Gods woord dicht. En alles wat er gezegd wordt, zijn er ook nu mensen die angstig zijn en tot geloof komen. De tijden zijn niet veranderd. En Paulus die zegt al ook ergens in de Korinthebrief, er moeten scheuringen zijn, en daar komt er nog steeds meer, omdat Gods woord dicht blijft en ze geloven de angstcultuur. Ach, en zo zijn er nog wel meer, ik noem corona, weet je, de Spaanse griep is er geweest, de ebola is er geweest, ik noem ze maar willekeurig. Weet je, als je kijkt naar de pest, en dat was in de 14e eeuw, 75 tot 100 miljoen doden. En dan staat daar, dan noemen ze ook de zwarte dood, voor de Joodse bevolking, die kregen te maken met een keiharde vervolging, al in de 14e eeuw. Ja, want de Joden hadden overal de schuld van. Eigenlijk is er helemaal niets veranderd. En dan zegt de prediker ook, er is niets nieuws onder de zon, helemaal niks. En wat gebeurt er dan? Dan worden openbaringen bijgehaald. Ik weet niet of u gisteravond nog het nieuws hebt gezien. Er waren diverse dominees waren erop. Nieuwsuur, NL. Oude Neeuw was er nog op. En het weer hetzelfde. En de teksten vanuit openbaring worden erbij aangehaald. De Bijbel, die werd geopend. Kijk, hier staat dit, dat en dat. Dat gaat er nu gebeuren. En dan denk ik op een gegeven moment van, ja, De openbaring is een profetie, klopt helemaal. Daar kun je lezen over waarschuwingen aan de kerken. Ja, en er wordt ook echt direct toegehaald naar deze tijd. Ja, en er staat er, ga terug naar God, heel kort door de bocht. Vergeet je eerste liefde niet. Staat er gewoon in openbaring. En dan 2000 jaar later, zoals nu wij hier zitten, en ook in de omgeving, overal, zijn het allemaal angstgebeuren waarvan heel veel mensen toch angstig worden. En zeggen, nou, ik sluit me toch maar ergens bij aan, want dan weet ik zeker dat ik niet achterblijf. Het zijn allemaal van die dingen die gebeuren. Weet u, in openbaring is eigenlijk helemaal geen boek om mensen bang te maken. En de kern van de brief is geen angstcultuur. Maar eigenlijk als je goed leest wat er in de toekomst gaat gebeuren, dan is het eigenlijk een glorie aan God zelf. Want God zal straks de schepper of de heerser zijn over alles. En zo moet je openbaring ook lezen. Het is geen angst, maar het is een geweldige vooruitzicht. Of het voor ons is, is een tweede, maar daar komen we zo op terug. Maar zo is openbaring wel bedoeld. En als je nu om je heen kijkt, dan zou je bijna zeggen dat in wezen de grote machten in deze wereld alles bepalen wat er in deze wereld gebeurt. Maar als je goed leest, dan moeten we ook goed weten dat ook in openbaring het volk Israël centraal staat. Niet meer en niet minder, en niet wij. En heel veel dingen die ik deze morgen zeg, die weten jullie. Maar voor mezelf zijn er weer een paar puzzelstukjes gelegd. Ik dacht, och, ik heb er zelf toch iets aan gehad. En ik ga ervan uit dat jullie het meeste weten. Maar en nog wordt er ook op dit moment de halting gepredikt dat de Heer ieder moment terug kan komen. En dat is nog altijd zo het geval. En wij weten nu dat God een plan heeft met deze wereld. Dat weten wij. En als ik dan terugkijk op mezelf en al die, had ik nooit gehoord dat God een plan had. Wist ik helemaal niets van. Ja, en de Heer die komt zo plomverloren terug. Zonder dat hij daar aanwijzingen voor geeft. Ja, openbaring. Alleen als je dan gelooft, dan hoor je daar niet bij. Weet je, openbaring is goed nieuws en geen slecht nieuws. Dus wat je ook hoort op televisie, het is eigenlijk gewoon een dwaalleer. Het zijn gewoon leugens. Weet je, maar boven alles staat er een God die alles in zijn hand heeft. En die zal ook dus nooit wankelen. En als je kijkt in deze tijd, corona, je mag erover denken wat je wilt. Maar alleen door zo'n virusje worden hele economieën omvergeblazen. Machthebbers die wankelen. En wat is er eigenlijk gebeurd? Wij zitten hier en wereldwijd staat alles te trillen en te schudden. En wij zitten hier rustig. En ik denk van, voelen jullie dat er iets schudt of helemaal toch niet? Nee, het wordt ons aangepraat. Lees maar in de krant, kijk maar op televisie. En als je niet stevig in je schoenen staat, dan volg je deze dingen. Maar als je al die profetische teksten die in de Bijbel staan goed leest en alles in de context zet, dan hebben we daar in de profetische zin over een bepaalde periode die zou plaatsvinden in de tijd waarin het geschreven is. En niet voor nu. En dat wordt heel vaak door elkaar heen gehaald. Dat als je iets profetisch leest, ook in het Oude Testament, dan geldt het voor een periode wat niet geldt voor vandaag. Want in 95% van de Bijbel gaat het niet over ons. Het gaat niet over deze tijd, want deze tijd was niet bekend. En als je dat al weet, dat alles wat er gezegd wordt, dat in de Bijbel deze tijd niet bekend was, dan vul je alle andere dingen wat makkelijker in. Toen de Heer Jezus in Matthäus 24 een reden hield tegen zijn discipelen, en als je dat allemaal bij langs gaat, wat hij daar allemaal zegt, wat er gaat gebeuren in de eindtijd, dan bedoelde de Heer Jezus ook werkelijk over een tijd die aanstaande was. Jeruzalem die zou afgebroken worden, de tempel zou vernietigd worden, al die dingen. Maar hij zegt er ook dingen die in de toekomst plaatsvinden, die niet gebeurd zijn in die tijd. Ik weet niet, komen we straks ook nog op, is ook voor mezelf ook eigenlijk denk van, nou ja, weet u wie de keizer was ten tijde van de handelingenperiode, evangelie, in Rome? Nero. En Nero, die vervolgde de christenen. En dat was bij iedereen bekend, ook in Israël, bij de Heer Jezus. Zelfs, want het was een heel groot rijk, en de christenen werden behoorlijk vervolgd. En in die tijd schreef Johannes, de apostel, ook zijn eerste brief. En ik kan niet zeggen, het is de laatste uur. En misschien heeft Johannes het zelf al aan de lijve ondervonden dat hij vervolgd werd. Hij zat namelijk op het eiland Patmos. In Openbaring is daar geschreven. En ook het eiland Patmos was bezet door het Romeinse Rijk. Onder Nero. En hij hoorde natuurlijk van alles over de vervolging die plaatsvond onder de christenen. En dan schrijf je in Openbaring 1 vers 9, daar schrijft hij: ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking. Deelgenoot in de verdrukking, schrijft Johannes. En in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus was op het eiland genaamd Patmos. Waarom? Omwille van het woord van God en het getuigenis van Christus. Deelgenoot in alles. Deelgenoot in de verdrukking. En waarom? Omdat hij Gods woord verkondigde. En weet u, Johannes heeft heel wat verkondigd. En als je alles leest wat Johannes geschreven heeft en wat hem ook in een visioen, wat God hem in een visioen heeft laten zien, weten we dat heel veel dingen die daar staan niet gebeurd zijn. En ja, nu kunnen heel veel dingen zeggen, wanneer gebeurt het wel? Kijk, voor mezelf, dan denk ik dat alle omstandigheden die toen waren in Israël, tijdens de handelingenperiode en de Matthäus-evangelie, die omstandigheden moeten terugkomen in de toekomst. En dat zie ik op dit moment nog niet. Maar dat kan heel snel. We weten dat alle dingen heel snel kunnen gebeuren. Maar op dit moment nog niet. En nu weer, wat ik net ook al zei, de coronacrisis. Met alle uitwassingen die erbij zijn. En ik geef er helemaal geen oordeel over of wat ook. Maar het zijn altijd crisissen. En de mensen, die zijn vaak radeloos. Ze weten niet wat ze moeten doen. Want niemand weet het. En weet u, en wij zitten hier met elkaar, wij hebben Gods woord. En hij weet het. En dan wordt er gezegd, de eindtijd is heel dichtbij, ook in deze tijd. En ook mensen die wij kennen, ook die dit geloven. En dat kan best. Dat kan allemaal best. Weet u, en als je Gods woord kent, dan weten we dat we steeds dichter naar het einde toe komen. Alleen laat het alsjeblieft niet leggen in een angstcultuur. Dat we zeggen, nou, laat nu nog maar even vromer worden of nog meer Gods woord lezen. Nee, wij zijn verzegeld. Wij hoeven ons nergens bang om te maken. Als je dicht bij Gods woord blijft, dan is dat duidelijk. En daarom ook, gebruik de teksten in de Bijbel niet te pas en te onpas. Ook in de latere brieven van Paulus worden de teksten gepakt, die slaan op deze tijd en over wat er momenteel allemaal gebeurt. Maar als je Paulus na wilt volgen zoals wij dat doen en we geloven Paulus op zijn woord, er is al zoveel over gezegd hier, dan moeten we dat ook in de context laten. Want waar heeft Paulus het over als we Paulus navolgen? Paulus heeft het alleen maar over het geheimenis. Niet meer en niet minder. Die hij wil verkondigen. En die opdracht heeft hij ook. Dat is alleen aan hem geopenbaard. Maar als je dat bekijkt in het licht van de tijd waarin wij wonen, en ook nog wereldwijd, dan moeten we ook Paulus zijn brieven niet verkeerd gaan uitleggen. Want het is een genadetijd. En Paulus wil maar één ding. En dat is dat iedereen hem navolgt. Maar wij weten, dat zal dus nooit gebeuren. Dat was in die tijd niet zo en nu ook niet. En dan schrijft Paulus, en dan komen we bij wat Paulus eigenlijk verkondigt. Paulus die verkondigt het geheimenis, en dan zegt hij, laat je alsjeblieft niet weer onder de wet brengen. Wet, genade. En dat verkondigt Paulus. Wet en genade. Niet meer en niet minder. Maar niet over een eindtijd of wat ook. Hij heeft het alleen maar over, jongens, volg mij nu na zoals ik Christus navolg. Jullie mogen leven uit genade. En alsjeblieft, leg jezelf geen wet meer op. Dat verkondigt Paulus. En dan schrijft hij ook in Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16. En dan zegt hij, begint hij heel mooi. Verblijd je altijd in de Heere, schrijft Paulus. Altijd. En dan zegt hij, dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam. Altijd verblijden. En dan zegt hij, en het geeft u zekerheid. En dan komt er een waarschuwing. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, ga zo maar door. Hij zegt, ik ben zelf een Hebreër uit de Hebreeën. Altijd onder de wet geweest. En laat je dat alsjeblieft nooit weer opleggen. En dan schrijft hij door alles heen. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Geloof God op zijn woord. En dan schrijft Paulus opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap uit zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van tussen de doden uit. En dan schrijft hij, niet dat ik het al heb, maar ik jaag het wel na. Maar zegt hij, maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij één van zin zijn. En laat je niet afbrengen door slechte arbeiders. Laat je niet op een valse spoor brengen door wat je allemaal hoort en leest in de krant, ook voor deze tijd. Maar dat gold ook voor die tijd waar Paulus, want Paulus die wist dat de boodschap die hij verkondigde ook in zijn tijd geen aftrek zou hebben. Niemand geloofde hem. Weet je, en als je volwassen bent, volmaakt, eigenlijk volwassen, dan blijf je ook bij die gezindheid die Paulus ons hier aanreikt. Wij zijn volmaakt in Christus. En als je Paulus zijn later brieven goed leest, dan gaat het alleen om de verkondiging van het geheimenis. Niet meer en niet minder. En eigenlijk komt het er indirect op neer. Laat je nu niet met andere dingen in. Ontdek het geheimenis wat ik verkondig. En het is natuurlijk heel makkelijk, en dat was voor mezelf ook in die tijd, als je dat las en je kende onderscheid niet. Weet je, als er wij stonden, of ik of ons, dan waren wij het. Ja, dat was een groepje van die tijd waarin wij leven. Zo las je de Bijbel. Alleen nu in deze tijd moeten wij blijven staan in onze hoop en roeping, die gelden voor vandaag. En daarom kon Paulus ook zeggen in een Filippenzenbrief, Filippenzen 2 vers 1, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. Filippenzen 3 vers 1, ik heb er een paar uitgehaald. Je kunt het nog veel meer uit de Filippenzenbrief halen. Mijn broeders, verblijd u in de Heere. Filippenzen 4 vers 4, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. En we weten met elkaar dat Paulus geen gemakkelijk leven had. En dan schrijft hij dit aan de broeders en zusters. Verblijd je altijd. En dat onder alle omstandigheden. En waarom? Omdat hij het geheimenis verkondigde. Niet meer en niet minder. En in de Bijbel staan heel veel dingen die behoren bij het einde van deze boze eeuw. Want er komt een einde aan deze eeuw waarin wij leven. En als je dan Paulus zijn leven bekijkt, dan misschien herkent u zich daar zelf ook wel in. Paulus, er was eerst Saulus. En hij vervolgde de christenen die tot geloof gekomen waren in opdracht van God, dacht hij. En op een gegeven moment onderweg naar Damascus, dan komt hij tot geloof. Saulus wordt Paulus. Hij komt tot geloof. Maar Paulus had in zijn, toen hij Saulus was, kende hij de geschriften van voor naar achteren. Hij kende ook de profetieën. En hij wist dat er een Christus zou komen. Maar hij geloofde niet dat die Jezus de Christus was. Dus Paulus had wel zicht op het duizendjarige rijk. Dat wist hij als geen ander. Die zou komen voor Israël. En hebben wij het ook wel eens geloofd dat wij het duizendjarige rijk in zouden gaan? Ja, ik wel, dat moet ik eerlijk bekennen. En heel velen, die hebben daar nooit over nagedacht. Die weten niet eens waar ze heen gaan. Die hebben het over een hemel. En de hemel is het duizendjarige rijk. Dat was Paulus zijn toekomst. Toen hij Saulus was. En dan komt hij tot bekering. En dan gaat er ineens een tweede fase in Paulus zijn leven. Het nieuwe Jeruzalem. Gerechtvaardigd uit het geloof. Romeinen 5. Paulus kreeg ineens zicht op zijn eerste rentmeesterschap. Korinthebrief, Thessalonicenzen, hele handelingen, of einde van de handelingen, lees maar door. Paulus wilde dat Israël tot bekering kwam. En de gelovigen zouden het nieuwe Jeruzalem beërven. Daar had Paulus zicht op. En dan komt er nog een derde fase in Paulus zijn leven. Het geheimenis. En heel veel broeders en zussen die hier zitten, hebben waarschijnlijk diezelfde fase doorlopen. Eerste duizendjarige rijk. Nou, voor mezelf kan ik daar iets van zeggen. Dan ga je naar de bijbelschool en dan krijg je ineens zicht dat er nog een hoop en roeping is. Gerechtvaardigd uit het geloof. Het hemels Jeruzalem. En dan komt er nog eens een hoop. En dan denk ik van, dit is toch niet te vatten. Weet u, broeders en zusters, en zo heeft ieder mens, en broeders en zusters, en ook die hier zitten, hebben hun eigen leven te gaan. En het gaat niet collectief, nee, het is per persoon verschillend. En weet u wat het aan al deze roepingen ook geldt? Wees waakzaam. Wees waakzaam met wat je doet. Blijf bij datgene wat je weet. En ook uit al die roepingen kunnen we in de band komen van dwaalleraars. Vergis je niet dat ook mensen die deze boodschap kennen, afdwalen en teruggaan en een stapje terug doen. En Paulus die waarschuwt ons daar ook voor. En die zegt wat ik net ook heb gelezen in de Filippenzen 3. En wat voor mij winst was, zegt Paulus, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Dus alles wat achter hem lag, ook het nieuwe Jeruzalem, wat hij voor ogen had, was schade voor hem. Want dat was onder de wet en had je wel ook, daar was genade. Alleen de meesten die kenden die genade ook niet. Maar Paulus zegt, ik beschouw het allemaal als vuiligheid. Alles. Maar door het geloof in Christus is namelijk de rechtvaardigheid bij mij gekomen door God, door middel van het geloof. En het geloof is uit het horen, hebben we net ook al gezegd. En daarom is het ook goed om het onderscheid te lezen. En als je de brieven leest van Petrus, Johannes en Judas, waarschuwen ze ons tegen valse leraars, antichristenen en spotters. Waarschuwen ze ons? Nee, ze waarschuwden voor diegenen die in die tijd leven. Want het duizendjarige rijk was aanstaande. En zo moet je ook met onderscheid lezen. Die brieven zijn niet voor ons, die zijn voor Israël. En als je dat doorkrijgt, dan gaat er een wereld voor je open. Maar ook Paulus spreekt over de toestanden die verre van goed waren in die tijd. En Paulus die zag ook zag ook voor het christendom geen betere tijden aanbrengen. En dat kun je ook lezen in zijn vroege brieven. Thessalonicenzen en alles wat erbij komt. En daarom moeten we ook goed onderscheiden de twee rentmeesterschappen die Paulus had. Eerst voor het nieuwe Jeruzalem, Thessalonicenzenbrief. En later voor de bovenhemelse roeping. Paulus zag ook, evenals de 12 apostelen, dat voordat het duizendjarige rijk zou aanbrengen, zouden er zware tijden komen. Hele zware tijden. En dat is ook die angstcultuur waar we het over gehad hebben. En dat was voor Gods volk het laatste uur. Niet voor ons het laatste uur, maar voor Gods volk. Toen, maar straks weer in de toekomst. Dus wat ik net al zei, ook over Johannesbrief en Johannes. Daar schrijft hij ook aan de 12 stammen. De wereld gaat voorbij. Kinderen, het is de laatste uur. En de antichrist komt eraan. Wij weten nu dat het de laatste uur is. Maar hoe weet Paulus dat eigenlijk, dat de antichrist eraan kwam? Hoe wist hij dat? Nou, hij zegt het wel. De antichrist komt eraan. Dus Johannes, die kende hem. En waarschijnlijk ook nog enkele anderen met hem. Maar het gekke van, hij noemt niet de naam van de antichrist. Maar Johannes kende hem. En dat is eigenlijk het eerste signaal, ook voor deze tijd, want we weten dat alles uitgesteld is. Het is de laatste uur als de antichrist eraan komt. Nou, op dit moment zie ik dat nog niet gebeuren. Ik zou niet weten wie het is. Maar Johannes kende hem. En waarschijnlijk was het Nero in die tijd. Daarom heb ik ook Nero even genoemd. Maar ook anderen kenden hem. En zo is het ook met de Jacobusbrief. Ook gericht aan de 12 stammen en de verstrooiing. En het is ook een brief tegen de achtergrond van de omstandigheden die er toen waren. En ook in die tijd werd je geloof op de proef gesteld. En dan schrijft ook Johannes, geliefden geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn heel veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Dat was in die tijd en dat zal ook in de toekomst weer gebeuren. Hoe goed ken je Gods woord? Hoe goed ken je de geschriften? En het zal, ik weet niet of wij het meemaken, maar er komt een tijd, misschien ook wel voor ons, dat je goed moet weten wat Gods woord in deze tijd tot ons zegt. En dan zijn we bij onszelf voor de dag van vandaag. En dan staat er in Efeze 1 vers 18 en 19a, dat bidt Paulus voor ons dat we verlichte ogen van ons verstand krijgen. En zicht krijgen op onze hoop, op onze erfdeel die ons toebedeeld is in Christus Jezus. Zicht hebben op onze hoop en de uitkomst met ons. Hoe is onze uitkomst in ons leven? Weet u, en dat is ook het mooie, als we dit weten, dan kunnen we elkaar ook bemoedigen daarin. En we zeggen, weet je, we hebben een geweldige toekomst. Maar zover is het nog niet. En wij weten nu dat alles uitgesteld is met wat voor Israël is. En Israël is als volk niet tot bekering gekomen. En Johannes, Jacobus en Petrus wisten dat toen nog niet. Dus zij schreven ook in die tijd voor dat wat aanstaande was. En als je dan kijkt naar de omstandigheden van onze bedeling, waar Paulus het over heeft, waar Paulus ook de brieven aan ons richt, dan waarschuwt Paulus ook ons. Dan zegt hij in 2 Timotheus 2, vers 16 en 17, maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. En als je praat, praat dan ook over datgene wat je hebt. Want zij die dat niet doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker. Onder hen bevinden zich, noemt hij twee namen, Hymenius en Philetus. Maar ook in onze tijd is dat hetzelfde. Dan weet je van deze boodschap. En als je dat weet, laat je dan niet in met allerlei andere dingen die je bang maken of mensen die je bang willen maken, want wij leven in die tijd. En dan schrijf je in 2 Timotheus 3, vers 1 tot met 5. En weet dat dit in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. En dan heeft hij, was het voor die tijd, maar ook voor ons, maar ook voor die tijd. Want Paulus wist als geen ander. Zijn boodschap die verkondigd werd door Paulus en ook zijn medegelovigen, hadden het zwaar in die tijd. En dan schrijft hij in 2 Timotheus 4, vers 3 tot en met 4. Want er zal een tijd komen, schrijft hij, dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. En wat was een gezonde leer? Het geheimenis. En daarom breken er zware tijden aan. Niet van verdrukking of vervolging, het kan. Maar daar heeft Paulus het niet over. Hij heeft het alleen maar over het geheimenis. Omdat je dat verkondigt, breken er zware tijden aan. En geloof maar, in die tijd waarin hij leefde, waar had hij het moeilijk mee? Met mensen, waren met gelovige mensen. En niet met ongelovige mensen, maar met gelovige mensen. En daar zeg je zware tijden. En als iemand boodschap wel kent en afgedwaald is, dan schrijft hij, schrijft hij aan Timotheus, onderwijs met zachtmoedigheid het geheimnis. Hen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid van het geheimenis komen. Het gaat bij Paulus alleen maar om het geheimenis. En we weten met elkaar dat steeds meer geloven, ook in die tijd, Paulus in de steek lieten. Paulus bleef op een gegeven moment alleen over. En dat gebeurt ook in deze tijd. En als je dan 2 Timotheus hebt, dan kun je lezen dat ze hebben hem allemaal in de steek gelaten. Maar we hebben elkaar al zo vaak verteld, zoals wij hier zitten. En dat weten we. En misschien hebt u zelf ook wel ervaring. Als je met deze boodschap komt, dan keren de mensen zich om. En dan zeg je, je weet veel te veel, je bent opgeblazen. Blijf maar gewoon bij het normale geloof. Ja, en ik voel mij lekker bij wat ik geloof. En als ik de Bijbel moet lezen, dat is mij helemaal veel te zwaar. Maar ik heb zelf ontdekt, als je de Bijbel leest, dan hoef je hem eigenlijk niet te lezen, want er wordt voor jou gelezen. Ja, op mijn manier zeg ik dat. Want Gods geest leidt je door de Bijbel heen. En dan ontdek je dingen waarvan je denkt, dat heb ik zelf nooit zo gelezen. Maar wij mogen weten dat Gods geest ons elke dag leidt door zijn woord heen. Weet u, en dat is ook in deze tijd nog zo, dat heel veel mensen je af willen brengen van Paulus zijn boodschap. En ik merk nog op dat Paulus in zijn laatste jaren geen spoedige komst verwachtte toen hij die brieven schreef. Hij verwachtte het koninkrijk helemaal niet meer toen hij dit schreef. Hij wist dat het uitgesteld zou worden. Weet u, en dat is ook het geweldige dat we tijdens ons leven voor onszelf hebben ontdekt. De verheerlijkte en opgestaande Heer. En toen hij zei, het is volbracht aan het kruis van Golgotha, was ook werkelijk alles volbracht en verzoend. God wil maar één ding, dat alle mensen behouden worden. Voor iets minder gaat hij niet. En daarom waarschuwt Paulus ons ook dat we hem moeten navolgen, zoals hij Christus navolgt. En ik sluit af met Efeze 4, vers 1 tot en met 4, of vers 14. En er staat op dat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. 2 Timotheus 2, vers 15. Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen, doch recht de voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Weet u, we hebben een geweldige toekomst. En als we dicht bij onze Heer in Heiland blijven, dan mogen wij weten wat ons einddoel is. Amen. Wie zou met ons willen eindigen? Amen. We gaan met elkaar nog een slotlied zingen in wel glorieklokken 207. O zoete naam met uw verborgen schatten. Zullen we dat staande doen? En aansluitend is er koffie en thee. En degene die weggaan, nog een fijne zondag en een week gewenst.